Dus toen hij in de kano stapte, toen kapseisde de kano. Nou, de krantenkoppen waren natuurlijk zeer voorspelbaar. Paars kopje onder.
Een overvolle agenda. Rennen van crisis naar crisis. Mensen die allemaal iets van je willen. En constant in de schijnwerpers. Hoe houd je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met oud-bewindspersonen en voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis? En welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Top Kijkt Om. Vandaag eens niet vanuit Den Haag, maar vanuit Groningen. Mijn naam is Anne Bos en naast me zit Casper van den Berg. En tegenover ons zit, en we zijn zeer verheugd met zijn komst, Johan Remkes. Hij behoeft haast geen introductie gezien zijn grote staat van dienst in het openbaar bestuur. Hij was gedeputeerde, commissaris van de Koningin en koning, kamerlid, brandjesblusser in diverse hoedanigheden. Maar vandaag interviewen wij hem vooral over zijn periode als staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Belast met Volkshuisvesting en Stedenbeleid in het kabinet Kok 2 van 1998 tot 2002. En minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de kabinetten Balkenende 1 tot en met 3. En dat zat tussen 2002 en 2007. Hoe word je staatssecretaris?
Ik had natuurlijk 4,5 jaar in de Kamer gezeten. En had daar redelijk omvangrijke portefeuilles gedaan. Ja, en toen waren er in 1998 waren er verkiezingen. En dan wordt er een kabinet geformeerd. En toen kreeg ik op een gegeven ogenblik het telefoontje van Frits Bolkestein met de vraag: wil jij staatssecretaris worden? Ik zeg, dat hangt ervan af wat de portefeuille is. Ja, iets fysieks. Ja, iets fysieks is dan ook nogal ruim. Ja, de Partij van de Arbeid heeft de zaken niet op orde, dus ik kan je op dit ogenblik nog niet meer vertellen. Ik zeg, voordat ik ja zeg, wil ik wel weten wat precies. Toen, aan het eind van de dag, kreeg ik opnieuw een telefoontje. Ja, het wordt Vrom. En mijn vraag was, is het Tommel plus of Tommel min? Dick Tommel was toen staatssecretaris op Vrom. Nou, dat wist hij ook nog niet. Uiteindelijk bleek het Tommel plus te zijn, want de Rijksgebouwendienst kwam erbij. En mijn volgende vraag was, wie wordt minister? Want dat vind ik ook niet helemaal onbelangrijk als staatssecretaris. Ja, de Partij van de Arbeid heeft de zaken niet op orde. Dus die naam kon hij nog niet noemen. Toen zat ik de volgende ochtend naar de radio te luisteren. En toen werd mijn naam al genoemd als staatssecretaris, zonder dat ik wist wie de minister was. Nou, in de loop van die dag bleek het dus Jan Pronk te zijn. Toen dacht ik van, het zal toch niet waar zijn. Want je hebt van mensen een bepaalde indruk. Achteraf heb ik daar totaal geen spijt van. Want ik heb met Jan Pronk uitstekend op het departement samengewerkt. En hij liet ook heel veel ruimte voor de staatssecretaris. Dus zo word je staatssecretaris. En wat ik heb toen natuurlijk nog wel een paar vrienden geraadpleegd die het domein wel kenden. En die gaven als signaal van ja, er is heel veel te doen op met name het terrein van de stedelijke vernieuwing en de volkshuisvesting. Dus op grond daarvan leek het mij ook wel een geweldige uitdaging. Nou, dan komt de volgende fase. Wat wordt de staatssecretaris geacht inhoudelijk te doen? Dus dan kijk je eens even naar het regeerakkoord. Nou, daar bleek heel weinig in te staan. Vervolgens kijk je ook eens even in je eigen verkiezingsprogramma. Daar bleek ook heel weinig in te staan. Dan ga je te biecht bij het wetenschappelijk instituut, de Telder Stichting. Daar was ook heel weinig op dat terrein gepubliceerd. Uiteindelijk kreeg ik nog een oud geschrift van een vroeger VVD-Kamerlid, Paul de Beer, die dan nog wel het een en ander aan het papier had toevertrouwd. Ja, en dan word je geacht eigenlijk helemaal op jezelf terug te vallen en op grond van je eigen gezonde verstand te zeggen van nou, daar en daar gaan we de komende jaren inhoudelijk de prioriteit op leggen.
Ja, dus het was geen sterk VVD-geprofileerd beleidsterrein.
Nee.
Heeft u daar dan wel geprobeerd een liberale draai aan te geven?
Wat ik wel geprobeerd heb te doen, dat is natuurlijk toch ook de klassieke VVD-boodschap. Dat is het eigen woningbezit. In sommige situaties is gekeken naar de vraag, is eigenlijk de corporatiesector niet al te dominant aanwezig? Dus ook het punt van de verkoop van corporatiewoningen op de agenda gezet. En wat aardig was, ik denk dat Frits Bolkestein, dat een van de redenen geweest is waarom ik gevraagd werd om op Vrom te komen. Het Tweede Kamerlid Adrie Duivenstein, helaas inmiddels wijlen, die had het mijn voorganger nogal moeilijk gemaakt. En ze hebben ongetwijfeld gedacht, die Remkes kan Adrie Duivenstein wel aan. En wat het aardige was, dat een aantal opvattingen van het Kamerlid Duivenstein, waar het gaat om zeggenschap, autonomie van bewoners, dat die behoorlijk spoorden met mijn eigen opvattingen. En we hebben wel stevige debatten gehad in de Kamer. Maar grosso modo liepen die opvattingen vanuit dat soort waarden wel redelijk parallel. Ik vond wel, dat was nog midden in de periode van de Vinex-uitvoering, dat daar zo af en toe veel te negatief over gedaan werd. Want heel veel mensen woonden met grote liefde en met heel veel plezier in een Vinex-woning. En daar werd in de Kamer nog wel eens wat negatief over gedaan. Maar ik heb mij daar altijd inhoudelijk op een hele goede manier op mijn plek gevoeld. En dat was natuurlijk ook de periode van de uitvoering van de bruteringsoperatie van de NSIMA. In wetgevingstermen heb ik de afronding verdedigd.
Kunt u dat iets nader toelichten? Want ik denk niet dat alle luisteraars dat kennen.
Nou, de bruteringsoperatie ging heel kort om het volgende. Het schrappen van subsidies en het betalen van bijdragen. Dat was natuurlijk financieel nogal omslachtig. Dus dat is toen tegen elkaar weggestreept. En corporaties kregen een wat grotere zelfstandigheid. Dat is in sommige opzichten, overigens zeg ik terugkijkend, toen wel wat doorgeslagen. En dat is voor mij ook de reden geweest om te zeggen, hier moet wel wetgeving komen. En toen is de woonwet ook in de stijgers gezet. En als ik terugkijk, dan vind ik het nog steeds buitengewoon jammer dat mede op basis van een negatief advies van de Raad van State en door het toen volgende kabinet niet is overgenomen. Want daar werden natuurlijk de grenzen ingeslagen van waar de corporatiesector aan moest voldoen. En wat we uit die periode zagen, dat is dat een aantal corporatiedirecteuren zich wel al te zeer als ondernemer hebben opgesteld en daarmee voorbijgaand aan de kerntaken waar de corporatiesector voor op deze aarde is. En je hele discussies over zelfregulering en dergelijke, ja, allemaal mooi en prachtig. Maar uiteindelijk moet de wetgever de kaders aangeven. En de incidenten, Vestia, die Amsterdamse corporatie, Rotterdamse corporatie met de boot, dat zijn incidenten, maar die konden ontstaan omdat er wel erg veel wettelijke ruimte was gegeven. En daar heb ik mij steeds onprettig bij gevoeld.
U gaf net al even aan welke accenten u aanbracht in het kader van die bredere volkshuisvestingsportefeuille. We weten ook dat u iemand bent die ook vindt dat woorden ertoe doen en toon ertoe doen. Maar u gaf aan het eigen woningbezit is belangrijk. De rol van de corporaties die was misschien wat al te sterk. Maar wat wij in onze research tegenkwamen is dat eigenlijk de veranderde benaming van volkshuisvesting naar wonen ook eigenlijk in die periode op uw onder uw staatssecretariaat eigenlijk tot stand is gekomen. Kunt u daar iets over vertellen over wat dat voor u inhoudt en waarom u dat belangrijk vond?
Ik vond volkshuisvesting een nogal paternalistische term. Het volk wordt leidzaam, wordt gehuisvest. Terwijl wonen eigenlijk ook een activiteit is. En dat is voor mij de belangrijkste motivering geweest om de vraag op tafel te leggen van kunnen we de terminologie niet wat veranderen. En in de nota mensen wensen wonen, heeft dat toen ook zijn beslag gekregen. En wat je nu ziet, dat is weer een zekere terugkeer naar de oude benaming.
Ja, die nota, dat was een nota van u en minister Pronk, die in die periode uitkwam met een nieuwe visie, die eigenlijk ook die verschuiving van volkshuisvesting naar het praten over wonen in zich hield. En inderdaad, in het kabinet Rutte 4 is die oude terminologie van volkshuisvesting weer afgestoft. De Jonge is zijn portefeuille heet het weer volkshuisvesting als zodanig. Hoe kijkt u tegen die terugkeer? Indachtig deze motivatie over waarom wonen misschien meer eigen.
Ik heb met een knipoog aan de formatietafel nog wel eens geroepen. Hey, Pieter Heerma, wonen in plaats van volkshuisvesting. Maar alles heeft zijn eigen dynamiek. En dat moet je op een gegeven ogenblik ook rustig plaats laten vinden. En ik snap wel vanuit de tekorten op de woningmarkt dat er een zekere hang ontstond naar de oude tijden. Want ja, ik bedoel, het departement was natuurlijk inmiddels afgeschaft. Mm-hmm. Zo ongeveer. En Stef Blok had aangegeven dat het beleidsterrein eigenlijk helemaal niet meer een vorm van overheidszorg behoefde te hebben, waar ik het overigens mee oneens was. Dus dan snap je zo'n beweging terug wel.
Ja. Dus u kon dat wel in de veranderde tijdsgeest ten aanzien van het onderwerp plaatsen.
Ja.
Ja, wat waren even misschien nog terug naar het hele begin van uw periode als staatssecretaris? Want je begint dan, u gaf net al even aan van dat gaat een hele korte tijd. Je krijgt een telefoontje en je moet daar ja of nee op zeggen. Terwijl er nog heel veel onbekende factoren eigenlijk daar omheen spelen. Hoe begon u daar? Door wie word je ondersteund? Door wie word je wegwijs gemaakt? Hoe kun je, wat gebeurt er om ervoor te zorgen dat nieuwe bewindspersonen een vliegende start kunnen maken?
Ja, dat gebeurt natuurlijk door de ambtelijke organisatie. En een van de eerste dingen die de toenmalige DG Volkshuisvesting mij meegaf voor de eerste bestuursraad. Die zei van, en daar had hij groot gelijk aan, Leo Kokhuis, helaas ook Weilen. Van het aparte DG-schap moet wel in stand blijven. Want dat is voor de staatssecretaris voor een goede bediening uitermate essentieel. Dus dat stond mij scherp op het netvlies. En zo is dat ook gegaan. Ja, en verder word je op het departement in een warm bad ontvangen. En word je ook uitstekend wegwijs gemaakt. En je hebt je introductiedossiers en dergelijke. Dus ik was natuurlijk ook wel redelijk gepokt en gemazeld. Dus ik wist ook wel een beetje van
wat u te wachten stond.
Wat de verantwoordelijkheid was waar je voor werd geplaatst. En hoe het allemaal functioneert en niet functioneert.
En zijn er terugkijkend ook dingen waarvan u zegt van... ik wou dat ze me dat ook nog even verteld hadden... toen ik daar mijn eerste werkdag of mijn eerste periode had?
Nee, ik ben redelijk... goed geïnformeerd. Er bleek later wel, want er was een bezuiniging ingepland op de huursubsidie. En dat was een nogal bestuurlijk, nogal ingewikkelde operatie in verband met allerlei... er werd een soort driehoek geconstrueerd. Corporaties, sector, gemeentebesturen en Rijk. Dat was bestuurlijk nogal ingewikkeld. Maar die bezuiniging die stond wel op een bepaald jaar ingepland. Maar dat is ook allemaal wijsheid achteraf. Want de ambtelijke organisatie kon dat toen denk ik ook niet weten. Dat stond nogal optimistisch ingepland. En daar ben ik later wel tegen aangelopen. En daar zijn ook nog wel wat uitvoeringsproblemen toen geweest. En dan zie je tegelijkertijd ook dat bij het... of dat nou financieel is of dat het anderszins is... ja, dat er nogal wat wensdenken... ten grondslag ligt aan het opstellen van een regeerakkoord. En alles is natuurlijk niet planbaar en maakbaar. Ja. Dus daar liggen wel gevoeligheden waar iedereen altijd goed op moet letten. Ja. En datzelfde geldt ook, ik heb daar geen last van gehad... maar datzelfde geldt ook voor het constituerend beraad. Daar moet je echt goed geïnformeerd naartoe gaan in verband en dat was de boodschap, dat herinner ik mij nog wel. Dat was de boodschap die ik toen wel meekreeg. Want er was natuurlijk een vorm van overlap met de minister voor Grote Stedenbeleid. Mm-hmm. En de kans was niet helemaal denkbeeldig, want er was het investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Dat de minister voor Grote Stedenbeleid heel gemakkelijk daar allerlei grepen in de kas wilde doen. Dus zo'n boodschap, laat dat niet gebeuren. Mm-hmm. Zo'n boodschap krijg je dan wel in alle helderheid en duidelijkheid mee.
Ja. Dus u was als staatssecretaris wel aanwezig bij dat constituerend beraad? Want dat is niet altijd gebruikelijk.
Nee, daar ben ik bij aanwezig geweest. En anders, als je daar niet bij aanwezig bent, dan moet de minister dat op een fatsoenlijke manier doen.
Ja.
Constituerend beraad voor luisteraars die dat niet, die niet bekend met die term zijn. De eerste keer dat een nieuw kabinet bij elkaar komt en waar eigenlijk de meer gedetailleerde afspraken over portefeuilleverdelingen gemaakt worden. Een berucht fenomeen waar je goed beslagen ten ijs moet komen omdat onwetendheid daar nogal... rampzalig kan uitpakken.
Het mooiste verhaal wat hier over in de wereld is, dat is met Camille Eurlings en Tineke Huizinga, waar het ging om de positie van de Nederlandse spoorwegen, en dat Camille Eurlings op zijn Limburgs zei van, daarna doe ik zelf. En Tineke Huizinga hem niet verstond.
Ja.
Daarmee was de Nederlandse spoorwegen als onderdeel van haar portefeuille kwijt.
Ja. En dat is u niet gebeurd die keer. U was er als staatssecretaris bij. Terugkijkend op dat staatssecretariaat... wat is voor u het meeste bijgebleven als wat gelukt is... of wat waar heel veel energie in is gaan zitten of wat moeilijk was? Wat is voor u het meest indrukwekkend van die 4 jaar geweest?
Dat waren de discussies met de corporatiesector... Mm-hmm. waarbij in de corporatiesector inderdaad de neiging bestond... van geef ons nog meer autonomie. En vandaar ook dat ik zojuist zei van zelfregulering. Nou, dat is tot op zekere hoogte is dat mooi, maar uiteindelijk wel de wetgever. En een tweede, toen heb ik ook al wel zo af en toe op het netvlies gekregen, dat ambtelijk zo af en toe in de adviezen, zo af en toe ook wel de adviezen te veel gericht zijn op de bescherming van de politieke functionaris. Want ik herinner mij, dat was een bouwproject in Dordrecht, waarvan alles fout was. De aannemer was weer gegaan en die mensen die huizen gekocht hadden, die zaten natuurlijk met de handen in het haar. Vroom had daar ook nog subsidie in gestoken en er waren twee garantiefondsen op het terrein van de woningbouw. En die twee garantiefondsen kwamen er niet uit. Dus toen heb ik op een gegeven ogenblik gezegd van ik ga daar naartoe en ik wil met ze praten om toch een aantal knopen door te haken. Toen werd mij geadviseerd, doe dat niet. Onverstandig, wespennest. Maar daar ben ik uiteindelijk wel naartoe gegaan. En toen ik er kwam, toen was het probleem opgelost.
Dus alleen de schaduw van interventie, ja, die deed daar
dat
al...
Dat kan soms zeer helpen. Dus dat is even als incident mij wel op het netvlies gebleven. Maar daar steek je wel van op. Van hoe het soms, kan werken. En
merkte u daarin dat de ambtenaren die u adviseerden risicomijdender waren dan wat u op dat moment vond dat moest gebeuren?
Ja, en een andere ervaring die mij ook altijd is bijgebleven. De toenmalige DG nam afscheid.
Mm-hmm.
En daar moest dus een opvolger voor komen. En toen, de Algemene Bestuursdienst bestond al.
Mm-hmm.
En toen kreeg ik in één keer allerlei lui voorbij die DG wilden worden. Vanuit de Algemene Bestuursdienst. Terwijl ik een opgelegde kandidaat had. Maar volgens de spelregels die de ABD hanteerde, zat hij al te lang op Vrom. Hetgeen ik onzin vond. En Klaas de Vries was minister van Binnenlandse Zaken. Dus die ging over de ABD. Maar de formule is, bij de benoeming van een SG of de benoeming van een DG, dan kan de minister alleen dat voorstel doen, mede namens de portefeuillehouder.
Mm-hmm.
Toen heb ik op een gegeven ogenblik Klaas de Vries aangeschoten en zeg: Klaas, je kunt het wel vergeten dat je mede namens mij een kandidaat voordraagt die ik eigenlijk niet wil. Dus het lijkt mij verstandig om eens even wat overleg te hebben. Nou, zoals het dan gaat, dan sluit je een compromis. De desbetreffende interne kandidaat van Vrom, die mocht dan, maar geloof ik 3 jaar, nog wel DG worden. Nou ja, ze heeft er langer gezeten en met veel succes daar gezeten. En toen dacht ik al wel, wat de spelregels van de ABD zijn gericht op ambtelijke doorstroming, op zichzelf goed, maar drijven niet tot in het absurde door. En dat is nog steeds mijn opvatting. Ik vind die maximale termijn inmiddels schijnt daar wel wat genuanceerder door de ABD tegen aangekeken te worden. Maar die maximale termijn van 7 jaar heeft allerlei schaduweffecten tot gevolg. Dat mensen natuurlijk al eerder om zich heen gaan kijken. En dat is voor de ambtelijke deskundigheid en de inhoudelijkheid gewoon niet goed.
En de ABD die is opgericht in 1995.
Ja.
Dit was enkele jaren daarna. Maar die spanning zat er toen eigenlijk al in.
Ik bedoel, vandaar dat ik zeg, die discussie met Klaas de Vries, die staat mij nog helder en scherp op het netvlies. En daar was inderdaad toen, en op zichzelf natuurlijk begrijpelijk, als een... De ABD was net opgericht.
Ja.
En dat men in die beginjaren redelijk zuiver op de graad vanuit de aanvankelijke doelstelling opereert, dat is op zichzelf ook wel begrijpelijk. Maar dat moet je dus op een gegeven ogenblik wel even stevig dwars gaan liggen.
Ja, want u zegt de bewindspersoon moet wel een veto kunnen uitspreken of in ieder geval invloed kunnen uitoefenen op met wie hij of ja, zij gaat samenwerken.
Ik bedoel, dat is essentieel voor de vertrouwensrelatie.
Ja.
Als er spanning zit en het klikt niet tussen de SG-DG en de bewindspersoon, dan merkt de hele organisatie dat.
Ja, maar nu herinner ik me ook dat ik heb gelezen dat u een interventie heeft gepleegd bij minister Bomhoff, die van een topambtenaar juist af wilde. Hoe zat dat dan?
Minister Bomhoff had volgens mij nog helemaal geen kennis gemaakt met de desbetreffende DG. En begon onmiddellijk te roepen van ontslaan. En de minister van Binnenlandse Zaken is wel verantwoordelijk voor ordentelijke omgang met de ambtenaren. En dat was voor mij, want ik bedoel, zeker aan het begin van een kabinetsperiode, als je dat laat gebeuren en je zegt daar niks van, dan is dat maatgevend. Bij wijze van spreken voor de rest.
Ja.
Want, dit was even fast forward naar de periode Balkenende 1. U was inmiddels geen staatssecretaris meer op VOM, maar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geworden en daarmee ook verantwoordelijk voor de ABD. Dus toen zat u eigenlijk op de stoel van Klaas de Vries, ook in het kader van dit type benoemingen in relatie tot de vakminister om wie het ging.
Ja.
Ja.
En de desbetreffende DG was dus DG op VWS. En ik vind in ieder geval dat je in de normale verhoudingen bij zittende medewerkers, je gaat niet vanuit bepaalde vooropgezette bedoelingen en beelden die je hebt, ga je natuurlijk niet om met je ambtelijk apparaat. Die geef je op zijn minst de kans om na te gaan of er een klik kan zijn of niet.
Ja, dat is fatsoenlijk leiderschap.
Zo is het.
Ja.
Misschien is het goed om even nog terug te gaan, want aan het einde van de periode Kok 2 of Paars 2, dit was een cruciale periode eigenlijk wel in de Nederlandse politiek, kun je zeggen. Het kabinet trad af niet lang voordat de verkiezingen sowieso zouden plaatsvinden over het Srebrenica-rapport. En vervolgens tegelijkertijd was de opkomst van Pim Fortuyn, die was gaande. Dus u had al de ervaring van staatssecretaris in het pre-Fortuyn tijdperk en toen brak het post-Fortuyn tijdperk aan, waar u opnieuw terugkwam in het kabinet, maar dan als minister van BZK. Hoe is die hele periode 2001-2002 voor u geweest?
Nou, de boer door Pim Fortuyn is natuurlijk een drama in de Nederlandse geschiedenis. Een van de zaken die mij op het netvlies zal blijven, dat is dat moment. Ik zat op dat ogenblik in Nieuwspoort. En toen hoorde je wat er was gebeurd. En even later hoorde je ook dat hij was gestorven. En er zou direct daaraan volgen, want de campagne de campagnes liepen al. Die werden begrijpelijkerwijs direct stopgezet. En het kabinet is die avond bij elkaar gekomen. En ik zat een hap te eten in Nieuwspoort. En toen kwam de chauffeur eraan en die zegt van je moet straks naar de Trevenzaal. Ik zei, oh, daar loop ik wel naartoe. Dus Harry, gaan we naar huis. Nee, zei Harry, ik ga niet naar huis, want het is niet vertrouwd dat jij naar de Trevenzaal loopt.
Mm-hmm. Ja. Dus het plein liep toen vol met mensen.
Ja, ja. En dat zijn van die momenten die blijven je altijd op het netvlies. En ook, dat was natuurlijk ook een hele emotionele kabinetsvergadering. En alles wat daarna kwam. Ook met de verkiezingen daarna en de gigantische politieke aardverschuiving die toen plaatsvond.
Ja. Kreeg u toen ook beveiliging? Of was dat nog niet aan de orde?
Ik heb toen geen beveiliging gehad. Ik heb later als minister wel een half jaar in de vrij zware beveiliging gezeten. Een ander memorabel moment, dat was het afscheid van Paars. En dat werd ergens in Twente georganiseerd. En onderdeel daarvan was een kanotocht. En ik zat in een kano en de echtgenoot van Geke Faber, die stapte achter bij mij in dezelfde kano, maar die is nogal omvangrijk. Dus toen die in de kano stapte, toen kapseisde de kano. Nou, de krantenkoppen waren natuurlijk zeer voorspelbaar. Paars kopje onder.
Ja. Zinkt naar de boven.
Oh, mooi. Ja.
En dat was overigens ook, want toen werd ik gebeld door Gerrit. Toen waren wij daar nog en ik natuurlijk, ik was nat. Dus er waren door het hotel wat voorzieningen getroffen. En toen werd ik gebeld door Gerrit Salm of ik minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier wilde worden.
Ja.
En ook wat daaraan vooraf ging. Dat is op zichzelf ook nog wel memorabel. En de politiek aanvoerder, die heeft natuurlijk gesprekken met alles en iedereen. En Gerrit Salm had mij ook gevraagd, wat wil je? Ik wil wel op front blijven, maar dan wil ik ruimteordening en wonen als minister. En ik heb minder affiniteit met het milieuportefeuille. Ik wil wel naar LNV en wel naar Verkeer en Waterstaat. Henk Kamp, die heeft toen eenzelfde soort gesprek gehad.
Ja.
En die heeft ook gezegd, ik wil wel naar Vrom, maar dan wil ik ruimtelijke ordening en wonen. En ook met milieu heb ik... Dat is de reden waarom er in dat kabinet een staatssecretaris kwam, Pieter van Geel, die de milieuportefeuille kreeg.
Ja. Ja.
Omdat de beide VVD-kandidaten geen affiniteit hadden met die milieuportefeuille.
Ja.
En zo toevallig zijn sommige dingen dan.
Ja.
U gaf aan een aantal portefeuilles wel te ambiëren, maar BZK was daar niet
in.
Ja,
Binnenlandse Zaken zat daar natuurlijk wel bij. Ja. Ja.
En dat werd het toen. Dat was denk ik een heel mooi nieuws op dat moment.
Ik heb mij altijd zeer geïnteresseerd voor de inrichting van ons binnenlands bestuur. Dus ik was daar zeer tevreden mee.
Ja.
Ja.
Maar het gebeurde ook onder een vrij gespannen gesternte. Net met de moord op Fortuin achter de rug met de LPF in het kabinet. We hadden het net al over persoonsbeveiliging. Dat werd ook een belangrijk thema in uw ministerschap daar. Hoe stapte u daarin?
Nou, natuurlijk vanuit de invalshoek. Ik bedoel, dat overleg, dat heb je dan met de departementale top en met de politie en met andere functionarissen.
Mm-hmm.
Dat het beveiligingssysteem aangepast moest worden. Waarbij het zo was dat de verantwoordelijkheid ook nog weer... Want in Nederland hebben we natuurlijk sommige dingen ook onnodig ingewikkeld geregeld. Persoonsbeveiliging was de verantwoordelijkheid voor justitie. En objectbeveiliging de verantwoordelijkheid voor binnenlandse zaken. Dus je deed dat ook samen. Ik heb die discussies ook toen samen met Pieter en Donner gedaan. En daar is toen ook een vrij stevige wijziging aangebracht. Terwijl je wist, maar dat krijg je naar de buitenwereld nooit verkocht. Terwijl je wist dat Fortuin eigenlijk een vorm van beveiliging niet wilde.
Mm-hmm.
Maar ik bedoel, daar kom je naar buiten toe niet mee weg. Want iedereen heeft natuurlijk, en dat zie je trouwens in de actualiteit van nu ook nog wel. Dat verhaal is gewoon, de staat heeft er maar voor te zorgen.
Ja, want dat ministerschap, dat was ten tijde van opkomend internationaal terrorisme.
Ja.
In allerlei hoofdsteden in bevriende landen vonden aanslagen plaats.
Madrid, Londen.
Ja, en ook dat verhaal is natuurlijk ook Nederland niet voorbij gegaan. Tijdens uw ministerschap vond de moord op Theo van Gogh plaats. Met alle impact van dien. Was dat ook de periode waarin u zelf beveiliging kreeg? Of was dat in reactie op de moord op Pim Fortuyn eerder?
Nee, na Van Gogh.
Na Van Gogh, ja. Ja. Hoe heeft dat uw ministerschap getekend, die gebeurtenissen?
De moord op Theo van Gogh, zie je. Ik kende hem ook persoonlijk vrij goed.
Mm-hmm.
Dus dan heeft dat toch een... Even los van... Mm-hmm. Van de formele kant van de zaak, ook qua impact op jezelf, heeft dat natuurlijk invloed. Daar is toen, die hele manifestatie daar in Amsterdam,
mm-hmm.
Er ontstond ook nog gedoe omheen, wat ik bepaald geen hoogtepunt heb gevonden.
Over wie daar mocht spreken op de
Dam.
Ja,
wie daar mocht spreken. Ik bedoel, onverkwikkelijk bij wijze van spreken wat daar toen gebeurd is. Waarbij ook... Maar dat riep natuurlijk ook wel de nodige spanning op tussen de Amsterdamse politie en Binnenlandse Zaken / de AIVD. En de Kamer wilde natuurlijk gewoon ook feitelijk goed geïnformeerd worden.
Mm-hmm.
Dus er is toen besloten om een tijdlijn uit te zetten. Maar dat moest wel een integrale tijdlijn zijn. Dus de informatie van Binnenlandse Zaken, AIVD en de Amsterdamse informatie moest bij elkaar gebracht worden.
Mm-hmm.
En daar doen zich natuurlijk onherroepelijk nogal wat spanning en interpretatieverschillen voor.
Ja.
En dat proces, dat is mij altijd wel bijgebleven. En hebben op een gegeven ogenblik ook gezegd, ik wil met Job Cohen praten. Dat was Sybrand van Hulst aanvankelijk bij. Volgens mij was Donner er ook bij. En Job Cohen, die nam Bernard Welter mee. En dan kun je precies voorspellen hoe zo'n gesprek dan loopt. Dus toen hebben we gezegd, help ons weg. Gewoon. En dat heeft de toenmalige hoofdcommissaris van Amsterdam niet zeer op prijs gesteld.
Ja.
Herinner ik mij heel goed.
En als ik het goed gelezen heb, bent u op dat onderwerp van die informatievoorziening rondom de AIVD ook nog in botsing met de Kamer gekomen?
Daar zat natuurlijk ook de nodige spanning op in de richting van de Kamer. En ook informatie die je niet voluit kon delen, de zogenaamde commissie stiekem.
Ja.
Daar is uitvoerig natuurlijk over gepraat. En ook op basis van de feiten.
Mm-hmm.
Maar ja, daar doet zich dan ook parlementair een zeker spanningsveld voor. Want ook de leden van de commissie stiekem, die kunnen van hun informatie in het Kamerdebat natuurlijk geen gebruik maken. En dat is toch heel onbevredigend. Maar ja... Andere smaken zijn er op dat ogenblik niet.
Ja.
Maar ik bedoel, het is ook volstrekt logisch dat in die hele gespannen situatie dat zich dat ook parlementair doorvertaalt.
Ja, want dat debat draaide om gelekte informatie uit de AIVD, die ook bij de kring rond de de moordenaar van Theo van Gogh terecht zou zijn gekomen.
Dat had volgens mij betrekking op wat dan in jargon is gaan eten, de Hofstadgroep.
Ja, maar u werd toen ook wel door uw eigen VVD-fractie flink aangesproken. Ja. Hoe heeft u dat ervaren?
Ik heb altijd als minister op vrij goede voet gestaan met mijn eigen, de VVD-fractie in de Kamer. Dus ik wist ook wel welke discussies daar speelden. En ik wist ook wel dat het allemaal goed zou komen.
Ja.
En dat er natuurlijk een vrij stevige kritische bijdrage geleverd wordt, dat begreep ik ook. Maar ik zou het erg gevonden hebben als ik de overtuiging had gehad dat er inhoudelijk een goede grond voor was.
Mm-hmm.
En die overtuiging had ik niet en heb ik nog steeds niet. Het was wel zo, want... En later heb ik nog wel weer eens aha-erlevenissen gehad. De AIVD was niet in personele zin niet toegerust op de situatie zoals die moest zijn. Dus er was ook al een traject in gang gezet. De commissie die genoemd is naar de voormalige burgemeester van Den Haag. En waar stevige aanbevelingen uitkwamen dat de AIVD versterkt moest worden.
Hmm.
En dat als ik daarop terugkijk. En je kijkt ook naar een aantal bezuinigingsrondes. Of dat nou bij Defensie is. Of dat het bij de veiligheidsdiensten is. Dat is allemaal heel onverstandig. Want het kost jaren voordat het allemaal weer is opgebouwd. En ik bedoel de actuele discussie over 2%.
Mm-hmm.
En de bezuinigingen die er bij Defensie de afgelopen jaren zijn geweest. Dat wreekt zich nu natuurlijk. En dat was toen in feite ook wel een beetje een soortgelijke situatie. De AIVD was ook in die zin nog een jonge dienst. Natuurlijk wel de voorganger, de BVD. Maar dat was ook nog een beetje een dienst die nog moest wennen aan zijn nieuwe opdracht.
Ja.
Dat probleem van bezuinigen, hè, als je eenmaal iets wegbezuinigt, probeer het dan maar weer eens opnieuw op te bouwen op het moment dat je het nodig hebt. Terwijl we hier toch in een periode zaten waarin die binnenlandse veiligheidssituatie best heel precair was. Waarvan u nu achteraf zegt van dat had je toen niet moeten doen om wat we nu geleerd hadden. Of was dat toen ook al de discussie? Hoe verliep die discussie op dat moment? Tijdens Balken en de Twee.
Nou, je wist dat wilde je een niet voorziene claim leggen op geld om de dienst te versterken, dat daar een stevig rapport aan ten grondslag moest liggen. En dat is ook de reden geweest waarom ik die commissie in het leven heb geroepen om te zeggen van hou het hele verhaal tegen de actualiteit van nu. Tegen de dreigingen van nu, hou het scherp tegen het licht en kom met heldere aanbevelingen. En die zijn toen gekomen. En dat is ook de basis geweest op grond waarvan er toen extra middelen beschikbaar zijn gekomen.
En wat is dan heel praktisch de weg die vervolgens bewandeld wordt om zo'n voorstel door de ministerraad te krijgen?
Nou ja, dan praat je natuurlijk eerst met de minister van Financiën.
Ja.
Dus ik heb daar toen eerst met Gerrit Salm over gepraat. En hij had de bereidheid. En in de ministerraad had iedereen wel in de gaten dat er iets moest gebeuren. Dus ik herinner mij niet discussies met slaande deuren en dergelijke over dat fenomeen. Dat is toen gewoon afgeconcludeerd.
Ja. En in die jaren werkte u natuurlijk nauw samen met justitie.
Ja.
Want dat zijn eigenlijk twee handen op één buik moeten zijn als het gaat over deze aangelegenheden. Hoe was die samenwerking met minister
Donner?
Ik heb
vanaf het begin, toen ik op Binnenlandse Zaken kwam, ook tegen Piet Hein Donner gezegd. In de beeldvorming is het zo dat die beide departementen herhaaldelijk met de rug naar elkaar toestaan. Dat laten wij niet gebeuren. Zo is dat eigenlijk in de praktijk ook wel gegaan. Ik bedoel, daar gaat het over competenties en weet ik veel wat allemaal. Daar moest ik niks van hebben en daar moet ik eigenlijk nog steeds niks van hebben. Dus de samenwerking met Donner is wat mij betreft ook altijd heel open geweest. En hele discussies. Nou, we waren het, om een voorbeeld te noemen, we waren het heel snel eens. De vorming van de NCTB, toen nog NCTB, met als kwartiermakertje bij Joustra. Dat is een van de gelukkige repen geweest wat mij betreft. En daarna zijn er nog allerlei discussies geweest. Want die discussie die werd natuurlijk ook opgevoerd. Ministerie van Veiligheid. We hebben een commissie gehad onder voorzitterschap van Eelco Brinkman, die daarover adviseerde. Maar daar waren Piet Hein en ik waren het snel eens. Dat gaan we niet doen. Ik bedoel, later is dat er natuurlijk toch van gekomen. Maar
Ministerie van Veiligheid bedoelt
ze. Ja, ja. Maar daar
wat waren bij minister Donner en u de argumenten en de overwegingen om dat juist niet te willen?
En wat mij betreft had dat alles te maken met gescheiden verantwoordelijkheden. Dat je de verantwoordelijkheid voor het OM en de verantwoordelijkheid voor de AIVD niet onder één bestuurlijke vlag moest plaatsen. En ook dat ook de politie daar nog wel een ingewikkeld probleem was, waarbij ik destijds de commissie Leemhuis ingesteld. Omdat mij wel duidelijk was dat de situatie van de eilandelijke korpsen, dat niet meer het juiste antwoord was op de veiligheidsvraagstukken van toen en van de toekomst. Of je nou praat over internationale rechtshulpverzoeken, of dat je praat over ICT, dus de onderlinge informatieuitwisseling in Nederland, dat functioneerde allemaal niet goed. Maar dat was een lastig politiek onderwerp, want Leemhuis heeft toen helder geadviseerd, kom tot de nationale politie, onder bepaalde waarborgen. Dat lag in de Kamer natuurlijk allemaal heel gevoelig, want de burgemeesters die lobbyden, met name natuurlijk de burgemeesters van de grote plaatsen, die lobbyden van ja, wij willen onze rol als korpsbeheerder kunnen blijven dragen. Dus daar zaten allerlei hele ingewikkelde discussies aan vast. En helaas heb ik het niet meer mogen meemaken dat het zover kwam. Dat was een onderwerp wat ik nog wel graag verder had willen behandelen. En ik vergeet nooit weer, toen ik in 2010, want Ivo op Stelten was een van de geharnaste tegenstanders. Toen ik in 2010 bij mijn brief, waarin ik aangaf dat ik niet meer op de VVD-lijst wilde, aan de toenmalige partijvoorzitter overhandigde, toen begon hij te roepen: maar ik heb mij tot jouw standpunt bekeerd. Nou ja, dat bleek later ook.
Ja, ja. Ja, misschien nog even naar het einde van uw periode als minister van BZK. Het kabinet Balkenende III viel uiteindelijk in een politiek rommelige periode die met name ook de VVD betrof. paspoortaffaire van Ayaan Hirsi Ali. Daarna de rol, de strijd tussen Rita Verdonk en Mark Rutte. Over die tijd wordt in de actualiteit van nu weer veel gesproken, omdat dat natuurlijk het begin was van 17 jaar partijleiderschap van Mark Rutte binnen de VVD. Wat is u daar in uw rol als minister van BZK veel over bijgebleven? Want die, het raakte voor een deel wel uw portefeuille ook.
Jazeker. En wat mij daar in het bijzonder van bijgebleven is, ja, toen was het geëscaleerd. En dus daar lag een immens politieke vraag op tafel. En wij hadden vanuit Binnenlandse Zaken samen met de voorzitter van VNG was erbij, de voorzitter van IPO was erbij, nog wat anderen. Alexander Pechtold was toen mijn collega op Binnenlandse Zaken.
Voor bestuurlijke vernieuwing.
Voor bestuurlijke vernieuwing. En wij zaten in Kopenhagen. Om daar de reorganisatie van het daar plaats hebben, gevonden hebbende.
Van het binnenlands bestuur daar.
Ja. En toen werd ik op een gegeven ogenblik, aan het eind van de middag, werd ik gebeld door Rita. Van ja, er is een bijeenkomst bij Jan-Peter Balkenende. En kom jij ook? Mijn verhoudingen met Rita Verdonk waren eigenlijk altijd heel fatsoenlijk. Ik bedoel, zo af en toe wel stevige discussies, maar intermenselijk zat daar niks. Ja, Rita, het spijt me geweldig, maar helaas. Vervolgens Balkenende aan de telefoon met dezelfde vraag. Ja, dat lukt niet. Ik zeg, voor de staatsrechtelijke kant van de zaak zal ik zorgen dat mijn SG stand-by is. Dus als jullie met staatsrechtelijke vragen zitten, dan is die kennis direct beschikbaar. Nou ja, dat bleek natuurlijk toch in de eerste plaats een politiek gesprek te worden, waarbij we daar in het appartement van Jan-Peter met name ook de heer Wijsglas nog een bepaalde rol heeft gespeeld, als ik me dat goed herinner. En toen waren wij weer terug. En toen op het departement, dat was volgens mij de donderdag. Toen stond Alexander Pechtold bij mij in de kamer met de handen in de lucht. Van hoe moet ik hiermee aan? Mm-hmm. Ja, dat zul jij. Want ik bedoel, de discussie was opgeleid. Met name ook binnen D66. Mm-hmm. Dat zul jij toch in je eigen politieke kring tot een oplossing moeten brengen. En daar kan ik jou heel moeilijk bij adviseren. Dat moet je toch zelf doen. Nou ja, toen viel als gevolg van wat verkeerde vraagstelling van de toen fungerende fractievoorzitter van de VVD, Willy Brood van Beek. Mm-hmm. Toen kwamen de verkeerde antwoorden uit. Nou, toen was het kabinet gevallen. En toen, in de vrijdag daarna, toen werd dat natuurlijk ook gematerialiseerd. En toen vertrok het D66-smaldeel. En de volgende dag, ik heb mij daar zeer over verbaasd, stond er een groot interview met Alexander Pechtold in de Volkskrant met als kop: ik had de regie.
Mm-hmm. Ja. Toen moest ik wel. Ja.
Als langjarig bewindspersoon heeft u ook veel te maken gehad met media. Is daar in de loop van de tijd iets in veranderd in de omgang met journalisten?
Ja, die journalisten nemen wat vaker de vrijheid om rechtstreeks, en wat mij betreft is daar ook helemaal niks tegen, om rechtstreeks eens even te bellen. Maar als het gaat om de media is natuurlijk de dominante verandering, dat zijn de sociale media geweest natuurlijk. Als ik vanaf 98 tot nu, ja, dan is dat een wereld van verschil. En wat mij zo af en toe opvalt, dat is dat bij de traditionele media soms de neiging bestaat om datgene wat zich op de sociale media afspeelt als beeld neer te zetten. Terwijl dat een geweldig misverstand is.
Ja.
Want datgene wat er tevoorschijn komt op de sociale media, dat hoeft niet maatgevend te zijn. Sterker is het vaak niet. Voor wat er onder mensen wordt gevonden.
Want volgt u dat? Heeft u zelf een account? Nee,
ik heb geen account en ik was ook niet van plan om mij daar ooit schulden aan te maken. Ze doen maar.
Ja, maar u bent wel op de hoogte wat daar zich allemaal afspeelt.
Kijk, ik bedoel, dat is natuurlijk of je nou bewindspersoon bent of dat je in een andere rol zit. Als je opvattingen verkondigt, dan zijn er altijd mensen die daar iets van vinden. En daar moet je ook niet verbaasd over zijn. En,
Veel wordt daar ook over gezegd, hè, in dat complex tussen media, bewindspersonen, kamerleden, ambtenaren en de entourage rondom ambtenaren. Als u die 25 jaar overziet vanaf het moment dat u staatssecretaris werd, wat zijn uw waarnemingen op dat vlak?
Ik vind dat wat dan is gaan heten de bestuursadviseur of de politieke adviseur misschien wel te dominant is opgerukt. Ik heb in mijn jaren in Den Haag heb ik slechts met één uitzondering, en dat was in de periode van vicepremier, een politiek adviseur gehad. En die was met name ook om het bewindspersonenoverleg goed voor te bereiden. En verder heb ik dat nooit gehad en ben er ook nooit een groot voorstander van geweest. De ambtelijke organisatie zoals die er zit, bureau SG, de directoraten-generaal, die moeten zorgen dat de minister of de staatssecretaris adequaat wordt bediend. En die dienen ook te wijzen op politieke risico's en voetangels en klemmen. En al te nauwe, want ik bedoel, dat is dan een beetje ook de rol van de politieke adviseur, dat er heel nauwe contacten worden onderhouden met de fracties in de Kamer. Dat kun je ook wel, als je dat wilt, op een andere wijze regelen. Dus ik zit in dat opzicht redelijk traditioneel in elkaar. Dat geldt overigens wat mij betreft ook voor het punt van, dat is ook een beetje een actuele discussie van nu. Voor mij geldt in de ambtelijk bestuurlijke verhoudingen het adagium kritisch naar binnen, loyaal naar buiten. Mm-hmm. En als een minister moet in de richting van de Kamer en anderszins moet, tenzij er echt iets fout is gegaan, maar die moet vierkant voor zijn organisatie gaan staan.
Ja. Ja.
En dat heeft niet iedereen altijd even scherp op het netvlies.
In het begin van het gesprek hadden we het ook even over dat er een klik moet zijn tussen bewindspersoon en de topambtenaar. Waar moet wat u betreft die klik uit bestaan? Welke factoren spelen daar een rol bij wat u dan vindt, wat een topambtenaar is die goed zijn vak verstaat en die ook bij u past?
Kernbegrip, vertrouwen. Dat is eigenlijk waar het. Je hoeft elkaar niet lief en aardig te vinden. Maar de kernvraag is: is er sprake van voldoende vertrouwen? En daar draait het om. En ik hoef niet te weten welke hobby's de SG allemaal heeft. Nee, vertrouw ik, of de DG, vertrouw ik hem. En heb ik ook voldoende vertrouwen in een inhoudelijk deskundige advisering die ik krijg?
Ja.
En dat is natuurlijk, want we denken ook nog wel eens dat een publieke organisatie ook nog weer anders is. En in een aantal opzichten is het anders. Maar dat is natuurlijk wezenlijk voor eigenlijk iedere organisatie.
Dus u zegt dat vertrouwen, dat valt in tweeën uit. Eén, het vertrouwen in de persoonlijke verhouding, maar ook de betrouwbaarheid van de adviezen die je krijgt op inhoud.
Ja.
Eén vraag, de afgelopen jaren bent u in Nederland, in Nederlands openbaar bestuur, uitgegroeid tot een figuur van hele, ja, grote, hele grote proporties. Als je dan terugkijkt op die periode eigenlijk dat u in Den Haag bent aangekomen, dat was in het begin van de jaren 90. En alle rollen die u in Den Haag heeft vervuld. Toch is het beeld wat nu van u bestaat niet als de Haagse insider, maar de persoon die toch altijd als buitenstaander daar een rol in heeft vervuld en is niet verkleefd met het beeld van de Haagse politiek of het Haagse bestuur. Als dat geschreven wordt, hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou, kijk, het wisselt nog wel eens, hoor. Ik kom hier, als ik hier in Groningen over straat loop, kom ik nog wel eens mevrouwen tegen die zeggen van, meneer Remkes, u ook een dag in Groningen? Ik zeg, mevrouw, met uitzondering van 8 jaar Haarlem heb ik altijd standplaats Groningen gehad. Dat heeft denk ik te maken met een aantal oorzaken. Kijk, ik heb mij altijd wel aangewend dat ik wel een beetje altijd heb geweten wat er buiten de Haagse bubbel wordt gevonden en gevoeld. En het heeft denk ik ook wel te maken. Ik heb ook wel een beetje denk ik de eigenschap dat ik soms vrij onomwonden daar wat vertaling aan probeer te geven. En ze zullen zo af en toe mijn accent ook nog wel wat herkennen. Een aardig verhaal. Dat was bij de begrafenis van Johan Stekelenburg. Toen zat ik naast Wouter Bos in de bus. En toen komt Jack Spijkerman, die komt de bus in. En ik had natuurlijk regelmatig gefigureerd in. En daar schreef hij later. En die passage kwam ik toevallig tegen. Daar schreef hij later een panorama over die Remkes. Die kan kennelijk ook helemaal niet tegen humor. En want ik kreeg niet eens een hand van hem toen ik de bus inkwam.
Want hij had een programma, Kopspijkers. Ja. En daarin persifleerde hij winstlieden.
Toen dacht ik van, je maakt nou twee denkfouten. In de eerste plaats, als ik op een begrafenis ben geweest, dan is dat niet het eerste moment om een heel vrolijk gezicht op te zetten. Ik heb hem een briefje teruggestuurd waarin ik dat aangaf. Ik zeg, en ik heb altijd met veel plezier naar Kopspijkers gekeken. Ook naar die uitzendingen waar ik zelf in gepersifleerd werd. En ik heb nog wel een verbetersuggestie. Namelijk het accent van Remkes moet nog wat beter tot uitdrukking gebracht worden.
Ja, ja.
En kwam er nog een reactie op of niet?
Nooit meer iets van gehoord.
En heeft u voorbeelden van waar u die buitenstaande status ook echt geholpen heeft? Of misschien ook wel dwars gezeten heeft op momenten om dingen voor elkaar te krijgen?
Nou ja, het meest recente voorbeeld is natuurlijk de rol die ik vorig jaar heb gehaald op het stikstofonderwerp. Waarbij het adagium luisteren, leef je in, geeft mensen niet per se altijd gelijk, maar leef je in. En ga de dialoog aan. Dat heeft mij bij de advisering wel heel sterk geholpen. Ja. En dat is in zijn algemeenheid denk ik wel. Ook voor bestuurders op welke plek dan ook. Mm-hmm. Iets om heel scherp op het netvlies te houden. Want wij leven niet in één commando-samenleving. Soms wordt dat wel eens gedacht. Maar zo zit onze samenleving niet in elkaar.
Het gesprek blijven voeren, mensen aan tafel blijven uitnodigen en dan kijken waar de beweging zit.
Zo is het.
Wij zijn aan het einde gekomen van dit gesprek. Heel veel dank aan u, meneer Remkes, dat u met ons in gesprek wilde en ons ook een inkijk heeft gegeven in verschillende momenten van uw politieke en bestuurlijke carrière die bij sommigen misschien bekend zijn, maar ook inkijkjes die we volgens mij niet eerder hebben gehad. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Top Kijkt Om.
Graag gedaan en ik wens jullie veel succes bij de afronding en de verdere vormgeving van dit project.
Hartelijk dank.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar detopkijktom.nl.